Welkom bij Café SNPL. We zitten hier met Hans van Business Hippie Club. Hans, wat is je achternaam eigenlijk?
Van de Rakt.
Van de?
Rakt.
Rakt.
Ja.
Hans van de Rakt van de Business Hippie Club. En we zitten in de tuin bij Denise Bartels van Pure Source. Dus we hebben elkaar allemaal via ontmoet. En toen ik hoorde van Business Hippie Club, dacht ik, ontzettend interessant, leuke naam. Dat gaan we doen. Maar ik heb helemaal geen idee wie je bent of wat je doet. Dus vertel even iets over jezelf.
Ja, ik woon in Den Bosch. Kom niet uit Den Bosch, ben in Brabo, buitenland gewoond. En ik ben een aantal jaren geleden, dus 2,5, 3 jaar geleden begonnen met de Business Hippie Club. Omdat ik toch vanuit mijn business coaching, wat ik ook nog doe, of de combinatie daarvan moet ik zeggen, toch ontevreden was eigenlijk hoe we omgaan met het zaken doen. En dat het niet alleen maar moet gaan over geld verdienen, maar dat het ook over andere doelen mag gaan. En daar heb ik met de Business Hippie Club eigenlijk probeer ik daar een aanzet toe te geven. Dat we anders zaken gaan doen.
Wat is anders zaken doen?
Dus niet alleen maar met geld verdienen, maar met purpose. Dus dat je meer met sociale elementen bezig bent, maar ook wat meer zorgt, sociaal, maar ook met de gezondheid van werknemers. En dan zowel fysiek als mentaal. Want iedereen heeft het over fysiek, maar het mentale stuk is ook zeker zo belangrijk, of minimaal zo belangrijk, minstens zo belangrijk. En daar probeer ik een bijdrage aan te leveren.
En hoe dan? Want ik probeer me er iets bij voor te stellen hoe dat werkt.
Ja.
Want er zijn heel veel bedrijven die ook zeggen purpose to the core en van alles en nog wat. En die gebruiken dat soort termen allemaal als window dressing. En dan uiteindelijk gaat het puur om geld verdienen. Dus hoe maak je nou als argeloze werknemer of werkgever het onderscheid tussen, ik ga met deze mensen in zee, want die hebben echt een purpose of die gaan echt door.
Ja, nou ja, goed. Dus met de Business Hippie Club zijn we ook niet echt een. We zijn een non-profit, dat vooropgesteld. Ik run dat alleen en af en toe met de hulp van vrijwilligers, nationaal en internationaal. En ons doel is ook niet zozeer om workshop of coaching te gaan verkopen, maar we zijn een. Ik noem het maar zelf even een beweging. En we willen juist de zaadjes planten. We willen, dat is een kenmerk van een beweging ook. Van hoe kunnen we nou de zaadjes planten voor bewustwording bij ondernemers dat het ook anders kan.
Ja.
Dus we zitten iets anders in de wedstrijd. Dus we zijn nog geen consultancy, coaching. Dat doen we wel, maar dat is niet ons doel. Ons doel is echt bewustwording. Van hoe kun je nou anders ondernemen met je werknemers of met alle stakeholders, zoals dat dan zo mooi heet. En hoe kan je dan ook het effect op je community vergroten? Dat je die ook betrekt. Dat het geen eenrichtingsverkeer is, maar een tweerichtingsverkeer.
En wat voor ondernemers komen daarop af?
Ja, er zijn mensen die niet de klassieke ondernemers, laat ik het maar zo stellen. Die alleen maar bezig zijn met geld verdienen. Maar dat zijn toch ondernemers die al ergens iets hebben gehoord of gelezen. En denken van, nou, daar wil ik meer van weten. En hoe zou ik dat aan kunnen vliegen? En wat zou ik dan kunnen doen om dat te bereiken? Dus het is niet de corporates ook niet. Want die zijn ook allemaal, dat zijn van die oceaantankers die toch wel hun eigen mensen in dienst hebben. En dan in de greenwashing modus gaan van, hoe kunnen we dat een beetje mooi presenteren? Maar ik denk dat het juist zit in de MKB. En dat je daar, dat zijn de mensen die het verschil kunnen maken. En als ik daar nog wat specifieker in mag zijn, dan zijn het ook de jong entrepreneurs.
Wat zijn jong entrepreneurs? Welke leeftijd?
Ja, dus dan heb je het echt over tussen de 20 en de 35.
Oh ja?
Ja, die zijn al veel bewuster bezig met de maatschappij en hoe het nu allemaal gaat. En over het systeem en het economisch model. Dus die staan er al veel meer voor open. En de oudere jongeren onder ons, zoals ik in ieder geval, die ik snap niet waarom jullie lachen trouwens.
Nou, oudere jongen, ja.
Ja, hier is Maarten trouwens. Ja. Liet me nog niet geïntroduceerd, maar ik zit
Maarten.
Er ook bij.
Oh,
niet zo erg hoor, maar
moet ik het even opnieuw doen?
Moet je het overnieuw doen?
Nee.
Ja, Maarten is er natuurlijk ook bij. Maar dat is voor mij zo vanzelfsprekend dat ik je vergeten ben te introduceren.
Hoor jullie dat?
Neem me niet kwalijk, Maarten.
Gewoon, ik ben gewoon vanzelfsprekend.
Ja. Oh. Nou, oké. Okay. Maarten.
Maar Hans, ga alsjeblieft verder.
Ja. Ja. Wij zijn dus de... Hoe noem je dat nou? De
host?
Nee.
Young entrepreneurs?
Niet de jongeren. De oudere jongeren, ja. 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 Maar dan moet ik gelijk denken aan Van Coot en de Bee. Maar dat zijn we natuurlijk niet.
Nee.
Nee, maar als jullie afvragen wie er op de achtergrond lacht, dat is dus Denise.
Dat is Denise.
Denise die, daar zijn we dus bij op bezoek, wat Lidwin net vertelde. Dus dat ook nog even voor de duidelijkheid.
Ja, ja.
Ja. Ja. Ja. Nee, dus Denise jongen. Is gewoon enthousiast en die zal af en toe misschien nog wel inbreken. Dus als je iemand hoort, dan...
Ja, precies.
Ja. Ja. Ja.
Maar ga door.
Dus jonge entrepreneurs die al meer openstaan en wat bewuster bezig zijn met maatschappij en economie. En die alleen maar bezig willen zijn ook met bedrijven die transparantie op de voorgrond hebben staan. Mm-hmm. En de oudere jongeren dus, is daar nog wel winst te behalen? Dat is even de vraag. Hè, van...
Ja, dat is natuurlijk wel bottom line waar het om gaat, want zonder winst kan je ook niet groeien.
Ja, maar ik bedoel het figuurlijk. Kunnen we daar met de oudere ondernemers, dus ik zeg maar even de 50 plus,
ja.
Die zijn opgegroeid in een systeem, in een maatschappij. Hè, en ook in het gedachtegoed van geld verdienen. En de rest is allemaal bijzaak. Kosten wat kost. En daar hebben we nu dus ook het negatieve profijt van. Kosten wat kost geld verdienen. En dat we nu dus met allerlei problemen zitten in de maatschappij. Dus wat ik bedoel te zeggen is, moeten we nog moeite doen om die oudere ondernemers? En dan kun je zeggen, ja Hans, je mag niet klassificeren, je mag niet hokjes, mm-hmm. Lekker Nederlands trouwens.
Maar om er hier nog mee te trekken.
Maar dat, ja. Ja.
Heeft dat nog wel zin?
We zijn gelukkig uitzonderingen. Wij bijvoorbeeld.
Ja, ik voelde hem al aankomen. Ja.
Maar als ik, het is natuurlijk veel slimmer om je op jongere mensen te richten. Die nog helemaal aan het begin staan van iets dan ouderen. Ja.
Ja.
Ook al word je misschien 120 of zo. Maar dan nog... die kunnen meer nog doen dan mensen die je ook helemaal moet overtuigen van hoe het eigenlijk...
Anders, beter kan.
Anders kan. Ja.
Ja. Ja. Ja, dat klopt.
Maar begrijp ik dat goed, hè? Want het klinkt ook wel vrij logisch dat de jonge mensen zijn natuurlijk... Meer van deze tijd, hè? Meer in de nieuwe stroming. Hè? Wat zie jij daar dan vooral? Wat zie jij daar? Wat voor veranderingen zie je bij hun? Ten opzichte van die oudere generatie?
Nou, die zijn al veel minder bezig met geld verdienen. Die zeggen van, als werknemer in ieder geval, willen ze alleen maar werken voor bedrijven die transparantie voorop hebben staan. En transparantie in van de doelstellingen. En niet alleen maar bezig zijn met winst. Meer aan het milieu denken. Meer aan de sociale aspecten van een organisatie. Dus die zijn er al veel meer mee bezig. De prioriteiten liggen al anders. Dus die beginnen al anders.
Ja, dat is interessant. Maar nemen ze dan ook de consequenties daarvoor?
Dat is ook de vraag.
Ja.
Maar het is ook de vraag van, ze zien het wel, maar wat gaan ze ermee doen?
Mm-hmm.
En wat je nu ook, wat ik veel zie en hoor, is dat jonge entrepreneurs, maar ook gewoon jongeren überhaupt, een beetje lost zijn. Hè? Dus die zijn ook zoekende.
Mm-hmm.
Hè? En dat is een beetje het spanningsveld eigenlijk ook tussen authenticiteit en ambitie. En dat is het spanningsveld wat je heel veel... terugziet bij young professionals, zoals het dan heet. Ja, jongeren is niet... dat is echt jong, onder de 18. Ik heb het over 18 plus. Die allemaal toch een beetje zoekende zijn naar hun positie in de maatschappij. En welke rol ze daarin kunnen vervullen. Of dat dan via een zelfstandig ondernemerschap is... of een managementfunctie of als werknemer. Maar ze zijn allemaal zoekende.
Maar als ik het goed begrijp, is winst maken... Is dat een vies woord in die kringen?
Nou, het moet niet alleen maar daarover gaan. Dus de prioriteitenlijstje is al anders. Ze beginnen met een andere... Ze hebben een andere start.
Ja, nou ja... Ik kom inderdaad van die generatie, zou je kunnen zeggen, die zegt van nou, zonder winst, hè, wat je ook doet, maar als je geen winst maakt, ja, dan kan je inpakken met je bedrijf. Dus wat is dan de definitie van...
Ja, maar het een sluit het andere niet uit, hè?
Nee, dat begrijp ik, maar dat wil ik dan wel even
gezegd hebben. Ja, maar dat is ook wat veel mensen denken, hè, van winst maken of is een vies woord, maar dat hoeft niet zo te zijn, maar het is de balans die je dan zoekt. Misschien is dat beter genuanceerd. Hmm. De balans die je zoekt tussen purpose en profit. En daar, als je daar de balans in vindt, dan ben je op de goede weg.
Ja. Ja. En wat voor ondernemers zijn dat dan bijvoorbeeld? Ik ben nieuwsgierig. Je hoeft ze niet per naam te noemen, maar in wat voor sectoren zitten ze dan?
Nou, er zijn heel veel verschillende sectoren. Ja. Hmm. Ja. Nee, er zijn echt heel veel verschillen. Maar wat je ook nu ziet, is dat steeds meer social entrepreneurs opstaan. Hè? Dus die ook bezig zijn met maatschappelijke problemen of een sociaal doel hebben. En dan ook daar winst mee maken.
Nou, je hebt het over purpose. Hè? Ik, dat hoor je natuurlijk vaak de laatste tijd. Hè? Dat het, als je geen purpose hebt, nou, dan ben je niet meer van deze tijd inderdaad. Maar ik denk dan bij mensen of verschil maken. Hè? Dus het gaat ook heel vaak over... Het moet impact hebben, het moet verschil maken waar je mee bezig bent. En de vraag is dan, die ik mijzelf stel de laatste tijd, is van als je ondernemer bent en je maakt geen impact, dan heb je überhaupt geen bestaansrecht. Want als je niet iets voor jouw klanten betekent, ja, dan heb je dus eigenlijk geen bestaansrecht als bedrijf. Dus is dat niet een beetje een open deur om impact te maken als ondernemer? Je wilt als ondernemer altijd impact maken, toch?
Nou, sommige mensen niet hoor. Die willen gewoon lekker verkopen.
Ja, maar je kunt niet iets verkopen als daar geen behoefte aan is. Dus, dan is, dus dat woord impact, dat is dan waarschijnlijk op een hele specifieke manier bedoeld.
Ja, impact wordt inderdaad heel veel gebruikt. Dus dan zou je kunnen zeggen, wat is de definitie van impact? Of waar hebben we het eigenlijk over? En impact kan zijn, of wordt vaak gebruikt als van maak je impact in de maatschappij.
Ja.
Dat is denk ik wel even heel platgeslagen wat bedoeld wordt. En het is niet zozeer impact maken omdat je indruk wil maken of added value zoals dat, hè, wil maken om te scoren eigenlijk met omzet. Ik denk niet dat de bedoeling is van het woord impact.
Nee. Oké.
Maar impact kun je ook intern maken in de organisatie. Hè? Want dit is heel extern gericht, impact maken zoals het nu gebruikt wordt. Maar je kan ook impact maken in je organisatie. En dat bedoel ik met name voor je mensen. Dat ze niet alleen maar gezond zijn en blijven. Maar ja, ook de sociale cohesie in een organisatie. Dus dan heb ik het over cultuur en waardes. Zo kan je ook impact maken.
Ja. Jij zei in het begin iets interessants, vond ik. Je had het over community. En... jij zei iets, ik weet niet zeker, misschien kan je dat even toelichten, maar jij zei iets in de trant van een bedrijf staat niet meer los van, is niet een, zeg maar, de klant en het bedrijf en de mensen die ervoor werken en de toeleveranciers, dat is eigenlijk één grote, vroeger waren die grenzen heel duidelijk, hè, het hek van het bedrijf, hè, dat was gewoon een fysieke grens, daar kwam je als consument nooit, hè, voorbij die grens, maar tegenwoordig is dat een stuk vager geworden. Kun je daar misschien wat meer over vertellen?
Ja, ik denk dat bedrijven, ondernemers erachter komen dat geen eiland is, een bedrijf. Maar dat ze ook, er zit ook een afhankelijkheid in. Hè? Afhankelijkheid van de omgeving. Dus ik heb ook met ondernemers gewerkt die zeggen van, wij hebben een keten van coffeeshops. Hoe kunnen wij nou onze buurt betrekken? Dus dat het tweerichtingsverkeer wordt. Dus hoe kunnen wij bijvoorbeeld eenzame mensen, wat ook een hot topic is, eenzaamheid. Hoe kunnen wij mensen nou naar onze coffeeshop betrekken? Dat we desnoods spelletjes gaan doen of maakt even niet uit wat. Zodat er ook een soort wederkerigheid is tussen een commerciële organisatie en je community om jou heen. En dat is denk ik hoe je een community als bedrijf erbij kan betrekken.
Ja. Dat heb je ook gedaan.
Ja, dat is heel leuk. Ja.
Nou ja, het sluit een beetje aan wat wij doen met SNPL. Want niet om dat nu even te promoten, maar we hebben dat idee wat jij nu beschrijft. Dat je die grenzen tussen, om te beginnen, de klant en het bedrijf, om die te slechten. Om dat als één geheel te zien. Hè, dat eigenlijk, we dienen een gemeenschappelijk doel eigenlijk. Hè, en dat je dus daarmee krijg je een soort van feedback loop, noem ik het. Die zichzelf versterkt als je het goed doet. Hè? Dat is althans hoe ik het zie. Dat als je dat op die manier, als je dat goed opzet, dan gaat het elkaar versterken. En dan wordt iedereen er beter van.
Ja, en dan komt de term die je straks noemde. Hè, van ik weet niet hoe je het noemde. De core of your purpose.
Ja, purpose, ja. Ja.
Ja. Die gesprekken voer ik graag met ondernemers ook. Van waarom ben je eigenlijk überhaupt begonnen met deze business? De waarom, vraag achter de vraag. En dan zijn er ondernemers die al ernstig beginnen te stotteren. Maar ook van, waarom doe je dit nog eigenlijk? En het dan eigenlijk onderweg kwijt zijn geraakt van, ja, ik ben ooit begonnen met gewoon een goed idee. Maar waarom doe ik dit na 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar eigenlijk nog? En als je dan gaat doorvragen, en dan kom je weer op het balans tussen geld verdienen en purpose. En als je dan gaat doorvragen en doorpraten, dan komen ze erachter van, ja, maar eigenlijk ben ik helemaal niet goed bezig. En moet ik wel inderdaad mijn why en mijn intentie herzien om bezig te zijn met die hele gemeenschap en niet alleen maar met geld verdienen?
Maar dat is vaak heel lastig om dan het roer om te gooien.
Ja.
Nou, bij ons is het een beetje andersom eigenlijk. Bij ons is het geld verdienen heel erg, van nature ben, als ik dan even om mezelf praat, niet echt heel erg geld gedreven. En toch ben ik een ondernemer geworden. En dat heeft ook zijn weerslag. Snap je? Het kan ook omdraaien.
Het gaat om de balans.
Ja, en wat Hans dus zegt. Wij merken wel van, doordat we daar zo niet, nou ja, het is niet waar dat we er niet mee bezig zijn, maar het is van nature niet iets wat mij 's morgens drijft, geld verdienen. Dat heeft het nog nooit gedaan. En dat is wel een groot verschil met de klassieke ondernemer, die echt heel erg gedreven zijn in geld verdienen. En dat is blijkbaar toch een hele krachtige drijfveer.
Ja, maar het is ook bewezen. Hè? Dus als jij onderneemt vanuit de why, hè? De bekende why, de cirkel van Simon Sinek. Maar ook, het gaat eigenlijk over intentie. En als jouw intentie boven geld verdienen, ja, dan wordt dat je drijfveer.
Ja, dat snap ik.
En dat geeft je dan de energie en de passie om.
Maar wat ik dan zo moeilijk vind, sommige mannen, vooral ook wel vrouwen, kunnen enorme blabla creëren, een bus creëren over hun intentie en hun purpose. En dan denk ik, nou. Mag wel een tandje minder, zeker als ik gezien.
Het is niet zo authentiek, bedoel je?
Ja, dat is niet authentiek. Nou. Dus hoe zie je nou of iets authentiek is of niet? Kijk, ik heb een keer me ontzettend kapot geërgerd, mag ik wel zeggen, aan Kees Kruithof van Live Kindly. Die man komt van Unilever. En die had daar 25 jaar in de raad van bestuur gezeten. Dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken als hij ergens praat. En die was dus een nieuw bedrijf begonnen met een heleboel geld in zijn zak van Unilever. Iets van tientallen miljoenen, om plantaardig eten de wereld in te brengen. En ik hoorde hem op ook weer een van de congres, de Great Impact Day of Big Improvement Day. Big Improvement Day was het. En daar zitten alle corporates van deze wereld. En die zitten daar allemaal prachtige verhalen te vertellen. Tegen elkaar. En Kees Kruithof, die dus echt wel een man van statuur is, was, die zat maar daar een verhaal te vertellen met woorden waarvan ik dacht, oh jongen, heb je nog een tijltje ergens? Want dit is niet om aan te horen. Maar dat verkoopt wel. Dus hoe verklaar je dat nou?
Ja, maar die komen uit een oude cultuur en die gaan eigenlijk op basis van die oude cultuur door. Maar het is een soort van greenwashing, kan je zeggen.
Ja.
Maar het is nogal een self-promoting verhaal.
Ja, maar toch krijgt dat heel veel tractie.
Ja, maar dat is in een bepaalde scene, denk ik.
Nou ja, nu heb je het over Unilever. Hè? Dus dat is natuurlijk een multinational die uiteindelijk bottom line maar één doel dient. En dat is shareholders
value.
En
De enige, sorry, maar de enige uitzondering erop was de CEO Paul Polman. En die is echt met die is echt een beweging gestart om dit om te keren.
Maar je ziet dat het echt een uitzondering is. Nu wordt het alweer teruggedraaid. Hè? Ze zijn nu alweer dat allemaal weer om zeep aan het helpen. Dus dat is een ontzettend lastige balans, blijkt wel in de praktijk. Telkens. Hè? Voor zeker voor grote bedrijven, maar ik denk ook voor MKB met honderden medewerkers. Dat is nogal best wel een lastige afweging, denk ik.
Ja. Maar wat organiseer je dan, events of zo? Of wat haal je de mensen bij elkaar in de club of zo? Of wat moet ik me even concreet voorstellen?
Ja, nou goed, ja. Het is, je gebruikt online kanalen die je ter beschikking hebt. En ik schrijf ook blogposts. En dat gaat dan helemaal niet zozeer over, over geld verdienen. Maar echt van hoe vind je je purpose? En daar schrijf ik blogartikelen over. Daar heb ik ook hele mooie video's van gemaakt. Maar dat gaat over mindfulness en dat gaat over je purpose vinden. Dat gaat over al zaken die niet officieel zo mainstream zijn. Die probeer ik juist wel op te pakken om ook dat zaadje dus te planten van het kan wel anders. Nou, en een andere manier voor mij is, om even een bruggetje te maken, dat ik op dit moment een fietstocht van 2 maanden aan het maken ben om het land in te gaan, om ook die bewustwording bij de mensen op te halen.
Ja, dat is leuk. Dat hoorde ik ook van Denise, dat je door het hele land reed met de fiets.
Ja.
Maar wat stel ik me daar dan bij voor? Want gisteren zei je, voordat we deze podcast begonnen, in Alkmaar. En nu zit je bijna in Maastricht.
Ik heb hard gefietst.
Het was een storm en ik had wind mee.
Maar die fietstocht, hoe krijg je dan bewustwording hiervoor? Wat doe je dan?
Ja. Nou, laat ik even vooraan beginnen. Het idee is geboren omdat ik dus... ik ben een LinkedIn-gebruiker. Die andere social media, die snap ik allemaal niet. Dus daar heb ik me even op gefocust. En ik zie dat dan voorbij komen, alle LinkedIn-posts. Mensen die allemaal er iets van vinden, om maar zo te zeggen.
Ja.
En naar elkaar wijzen, en et cetera. En die discussie, daar wil ik me niet in mengen. Maar ik zie het wel voorbij komen. En dan denk ik van... Oké, iedereen heeft een mening, leuk, maar draagt het iets bij? En van de andere kant ook, hoeveel rapporten zien we voorbij komen om te bewijzen dat het niet goed gaat? Hoeveel rapporten wil je nog zien? Dat is gewoon een feit. Maar niemand komt met een oplossing. Dus toen dacht ik van, weet je wat, ik ben er klaar mee. Ik ga de fiets op, Hollands, hè, lekker Nederlands, fiets op en ik ga naar de mensen toe. Ik kom naar je toe deze zomer, die... voor de oudere jongeren onder ons. Dus ik ben inderdaad de fiets opgestapt met het idee van... ik ga naar de mensen toe en ik ga mensen interviewen. En die interviews, dus echt met een diversiteit aan mensen. Echt van coaches, spiritual coaches. Voorzitterraad van commissarissen van corporates. Yoga-onderwijzers. Topsporters, Tweede Kamerleden. Echt een diversiteit aan mensen. Om oplossingen is, heb ik gemerkt, een groot woord. Maar toch in ieder geval gedachtes. Mogelijke oplossingen voor bepaalde maatschappelijke thema's op te halen. Nou, en al die interviews die verzamel ik. En daar ga ik een Utopia-boek van maken. En dat Utopia-boek, daar moet ook nog vorm gegeven worden en zo. En gemaakt worden... daar ga ik dan ook weer iets mee doen. Maar dat is even fase 2, om de boel ook te activeren.
Ja. En dat zijn dus allemaal mensen die je via LinkedIn hebt leren kennen, die ga je bezoeken op de fiets.
Ja, dus er zijn mensen die... ik heb gepost op LinkedIn. Mensen reageren daarop, omdat ze er gewoon een geweldig idee vinden van... wie is die gek die 2 maanden op de fiets gaat en uit de koffer gaat leven?
Ja.
Want dat is ook een... ander facet van die fietstocht. Ik leef dus echt uit de koffer. En ik logeer dus bij mensen thuis. Hè?
Ja, leuk. En dus nu logeer je bij Denise?
Correct, ja. En dus het heeft allerlei facetten in zich, deze fietstocht.
Mm-hmm. Het lijkt een beetje op Jezus. Die ging ook zomaar weg zonder bagage.
Halleluja.
Nee, serieus.
Ja. Maar ik heb mezelf ook wel eens een evangelist genoemd.
Ja.
Maar dan werd ik op afgeschoten. Maar het is wel een beetje evangeliseren, hoor, wat je eigenlijk doet.
Maar wat valt je op als je die mensen spreekt, hè? Als je het hebt over, hè, je bent het land ingegaan om te horen van mensen. Nou, je hebt overal, de mensen hebben overal commentaar op. Maar wat is jouw echte concrete antwoord op wat er gaande is? Hè, dat is een beetje jouw basisvraag, toch?
Spoiler alert, ik heb geen antwoord.
Nee, jij niet, maar ik die niet, mensen. Maar dan, die mensen.
De mensen.
En wat valt je daarin op? Waar zij mee komen?
Hoe ga ik dit zeggen? Ja, want ik ben nog bezig. Hè? Ik heb nog één week te gaan, dus ik moet nog even...
Ja, ik hoop niet dat het een gewetensvraag is.
Nee, nou, weet je, ik haal verschillende... verschillende thema's komen terug.
Ja.
Laat ik het zo stellen. Hè? Niemand heeft de gouden oplossing. Dat moet je echt vergeten. Maar de thema's die ik terughoor is van, we moeten weer terug naar onszelf. Terug naar onszelf, naar wie je echt bent. Laten we elkaar weer eens in de ogen kijken, het gesprek aangaan. Dat is één kant die ik veel hoor. En het tweede is ons educatief systeem, want het onderwijssysteem moet helemaal op de kop. Dat hoor ik ook veel terug. Van, we zijn allemaal bezig met rekenen en taal. En het afrekensysteem, om het maar zo te zeggen, met cijfers, dat moet ook overboord. Veel meer praktijkgericht, et cetera. Nou, dat is ook een thema wat ik veel hoor. Purpose and profit, daar heeft ook iedereen het over. Om daar een nieuwe balans in te vinden. En dat we eigenlijk gewoon doorgeslagen zijn met dit systeem, deze maatschappij. En dit economisch model wat zwaar achterhaald is. En dat we dan beter eens naar ons als mens kunnen kijken. En beter, hè, beetje principe eigenlijk van zuurstofmasker. Eerst bij jezelf opzetten en dan bij de ander. Mm. Van zorgen eerst eens voor jezelf. En dan hebben we het over mentaal, maar ook over je fysieke gezondheid. Want we eten natuurlijk ook allemaal, sorry dat ik het zeg, voedsel wat gewoon shit is af en toe. Laten we zorgen dat we wat beter ook voor onszelf zorgen. Voordat we allerlei meningen hebben en allerlei gedoe. Begin eens bij jezelf.
Ja. Nou, je had het straks over Simon Sinek, hè? Of Simon Sinek. Ik ken hem dus ook. En eigenlijk wat hij zegt, hè, dus je hebt zeg maar de why, de how en de what. Hè? Dus zou je ook kunnen vertalen naar zijn, doen en hebben.
Ja.
En de meeste mensen denken, je moet eerst iets hebben, geld bijvoorbeeld. Hè? Dan kan je daar iets leuks mee doen. En dan ben je gelukkig. Maar als je naar de natuur kijkt, hoe die functioneert, hoe het echte leven werkt, is eigenlijk precies andersom. Je bent eerst geïnspireerd. Vanuit de inspiratie ga je dingen doen. En dat leidt tot het hebben van een bepaald resultaat. Dus als je het zo bekijkt, dan zou je kunnen zeggen dat de wereld een expressie is van hoe wij denken. Wie wij eigenlijk zijn. En dus, want het is eigenlijk heel onlogisch dat de mens als enige soort op deze planeet niet meer in staat is om over zijn nageslacht na te denken. Om voor zijn nageslacht te zorgen. Ze zijn eigenlijk alleen maar bezig met het hier en nu. En helemaal niet meer bezig met wat daarna gaat komen. Dat is eigenlijk heel onlogisch. Dat is heel onnatuurlijk. Dus wat mijn vraag die mij dan bezighoudt, en misschien heb jij daar ook een... je zei net, je hebt geen antwoorden, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat je daar niet een idee over hebt. Van, hoe kan dat?
Nou, leefden we maar meer in het hier en nu. Hè, vanuit onszelf. Want dat is nu, dat is mindfulness.
Ja, maar, ik wist dat die zou komen, maar je begrijpt dat ik dat niet zo bedoel.
Nee,
dat,
nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Even inhakend, ik heb 3 jaar geleden een survey uitgezet over dit onderwerp. Onder ondernemers, van wat komt voor jou eerst? Geluk of succes?
Hmm.
En wat komt eerst? Geluk of succes? En ik heb die vraag ook gewoon echt live gesteld aan mensen. En dan echt sommige mensen gewoon helemaal flabbergasted waren over de vraag alleen al.
Hmm.
Omdat er een soort van vanzelfsprekendheid in zit of zat. En andere mensen zeggen van, Hans, dat is toch logisch. Als ik succesvol ben, dan ben ik gelukkig. En anderen zeggen van, ja, als ik gelukkig ben, dan word ik vanzelf. Als ik gelukkig ben, succesvol. Dus het is een hele rake, directe vraag die heel veel oproept. En daarna, daar heb ik een enquête over gehouden. En ook wat je nodig hebt als ondernemer om succesvol / gelukkig te kunnen zijn. En die vraag die leeft nog steeds. En het is nog steeds een gewetensvraag bij heel veel mensen. Waar mensen ook vaak niet eens uitkomen.
Nee, ik vind het ook een hele moeilijke vraag.
Het is een hele lastige, ja. Maar het dwingt je. Ja.
Ja, het is zeker heel erg lastig. Hè? Want het is natuurlijk toch heel, heel vreemd dat een mens zijn nestje, hè, om het maar zo te zeggen, continu aan het vervuilen is. En eigenlijk dingen doet die zo tegen het belang is van de mensheid. En toch doet hij het. Dus daar zit een soort van...
Er zit gewoon fatalisme in. Wat is het
mechanisme wat daarachter zit?
Nou, want
sommige mensen
meer.
Zeggen dat het dan... De mens egoïstisch is, denkt alleen maar aan zichzelf en dat soort dingen. Maar dat is, daar geloof ik niet.
Ik wil er ook niet meteen een stempel op zetten. Maar wat ik denk is dat wij dus vastzitten in een oud systeem. En mensen, en dat zie ik in deze fietstocht ook. Hè. Ik kom dus echt bij mensen thuis. Ik kom in sociale familiesystemen.
Ja.
En ik zie dan dingen voor me gebeuren. En nou, dat observeer ik en dat laat ik zoals het... Hè, zoals het gewoon is. Maar mensen zitten in een economisch systeem en die hebben een huisje, een tuintje, een boompje en een beestje en vinden het goed. En die kennen geen andere wereld. Die kennen geen andere gedachten. Dat kan je ook dan niet kwalijk nemen, kun je zeggen. Je kan ook zeggen van, ja, hallo, wake-up call. Ga eens nadenken. Er is meer in het leven dan. Kun je allemaal iets van vinden, maar als mensen zo opgevoed zijn in een educatief systeem, hè, van we gaan naar school, we gaan werken, we gaan trouwen, we hebben kinderen, we hebben een huis. Dat is de keten waarin we opgevoed zijn. Dus kun je ze dat verwijten als ze zo in die matrix zitten, hè, in dat systeem?
Ja, je zou zelfs kunnen zeggen van laten we in godsnaam nou eens ons richten op ons eigen kleine leventje. Als we nou zorgen dat we het daar goed hebben en ook onze buren, onze directe omgeving, waar we feitelijk ook invloed op kunnen uitoefenen. En laten we al die problemen, zogenaamde problemen, waar we toch niks aan kunnen doen, omdat die ver buiten onze invloedssfeer zitten, laten die nou maar met rust. Dus het is een beetje het is een enorme tegenstelling eigenlijk. Want je wilt aan de ene kant, wil je, denk ik, het dicht bij huis houden, maar tegelijkertijd...
Ja.
Maken we ons druk over die grote wereld?
Nee, maar wat jij zegt is, wat Hans zegt, is mensen zijn alleen met zichzelf bezig. Hè? Vakantie, auto, weet ik het, wat er allemaal te doen is. Dat is niet wat natuurlijk gewoon echt leven is. Maar we moeten ons...
materieel, wat bedoel je? Is het materieel gericht? Ja.
We moeten misschien wel kleiner houden als het een oplossing is. Hè? Ik weet het niet, maar dat is mijn oplossing als ik hem op tafel mag leggen. We moeten het wel klein houden, maar daarbij het belang van je naasten niet vergeten. En je naasten zijn echt je naasten, je buren, et cetera. Wie dat dan ook zijn, of de winkelier in de straat, of wie dat zijn je naasten. En als we ons daar eens mee tegenaan bemoeien, in plaats van die hele grote dingen, misschien wordt het dan iets beter. Ja, en waarom mensen alleen maar bezig zijn met autovakantie, weet ik veel, een nieuwe hot tub in de tuin of een nieuwe lounge set. Ik weet het niet. Ik heb geen idee, maar ik zie het wel heel erg gebeuren. Ja.
Nou, ja. Even inhakend op wat dan heet de Circle of Influence.
Ja.
Van waar heb je invloed op? Hè?
Ja, precies.
En
ja.
Dat komt dus ook vaak terug. Van zijn dus mensen die zeggen van daar waar je invloed op hebt, oftewel jouw postzegel, hè, zoals dat heet, dus jouw huis, hè, en je familie, daar heb je invloed op. Dus daar moet je je druk over maken. En de rest waar je geen invloed op hebt, forget it. Dat moet maar.
Maar dan zeg je politiek gaat ook over niks.
Nee. Nee, het gaat echt nergens over. Dus ik bedoel... nee, maar goed. inderdaad, even om het verhaal af te maken. Dus postzegel, daar heb je invloed op. Anderen zeggen van nee, je moet je community, hè, daar heb je invloed op. Daar leef je in, daar moet je iets, of moet, daar zou je iets mee kunnen doen. Een ander zegt van nee, je moet landelijk, hè, je moet gewoon groot denken, want systeem anders krijg je...
Een ander denkt meer aan de wereld.
Ja, aan de wereld, want als we dat alleen maar op onze postzegel doen, dan maken we geen verschil.
Ja.
Nou, er valt van alles iets te zeggen, snap je? Dus en dat is een hele lastige. Even het volgende stapje is inderdaad, als je het noemt politiek. Hè, want wat is nu aan de hand, is dat onze politieke leiders, daar, ik denk niet dat we daar nog wonderen van hoeven te verwachten. Om het maar even heel netjes te zeggen.
Nee, zeker
niet. Ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn. Nou, toen hadden we tot voor kort hadden we ook nog onze kerkelijke leiders, die ons nog wel eens wat richting gaven. Nou, ik denk dat dat ook wel een beetje aan het vergaan is.
Ik heb daar wel een opmerking over zo. Ja.
En dan, toen hadden we nog ooit ook respect voor onze CEO's. Hè? Dus van de grotere bedrijven die toch ook een visie hadden. Nou, daar hebben we ook weer een mening over. Die vergeten we ook. Dus wat krijg je dan? Eigenlijk een vacuüm in leiderschap. En wie gaat ons dan de weg wijzen naar Harmelen? Nou, dat is de vraag.
Ja.
Ja, dus dat heb je mooi gezegd. Dus eigenlijk waar we in zitten is een totaal gebrek aan leiderschap. Ja.
Nee, geestelijke bagage.
Beide.
Ja.
Ja, want wat jij net zei, hè, daar kan ik helemaal in meegaan. Hè. Kijk, als je het hebt over die kleine postzegel, hè, waar je dan invloed op hebt, hè, daar begint het natuurlijk. Maar hoe meer je dat op orde hebt, hoe meer je denk ik ook ruimte krijgt om buiten jouw eigen kleine kringetje gaan nadenken. Dus dat is misschien ook de reden waarom veel mensen niet zo ver komen. Omdat ze het zo ontzettend druk hebben met overleven. Met dat maar op orde krijgen van hun eigen leven. En het lijkt er wel of soms wel eens op dat dat precies ook is hoe de samenleving is georganiseerd. Dat iedereen door een onzichtbare hand eigenlijk continu bezig is met, of gedwongen wordt om continu bezig te zijn met overleven. En eigenlijk nauwelijks ruimte heeft om...
Ja, andere alternatieven
te bedenken. Ja.
Ja, maar dat is dus vanuit dat oude economisch systeem van geld verdienen.
Maar waar komt dat vandaan? Want dat is natuurlijk, hè, dan kom ik weer terug bij die vraag van het leven is een expressie van ons denken, van ons zijn. Hè, alles wat hier in deze wereld gebeurt, hebben wij veroorzaakt. Dus er is iets in ons wat dit veroorzaakt.
Ja, dat is ook zo. Nou, dan wil ik niet al te veel mijn persoonlijke mening geven. Maar het is natuurlijk toch... Wij zijn toch in een corrupte wereld werken wij. En we zijn als mens corrupt. We zijn niet meer, zal ik maar zeggen, zonder zonde. Dus we kunnen dat nooit, oplossen vanuit dat corrupte denken zelf.
Nou ja, goed, het is bekende Einstein gezegd. Hè? Ja. Je kunt het probleem niet oplossen met hetzelfde, wat was het ook alweer, probleem of veroorzaakt heeft.
Ja. Het denken dat het probleem veroorzaakt heeft, kan datzelfde denken kan het niet de oplossing veroorzaken.
Ja. Dus daar zitten we nu in die impasse van, hè, we proberen iets op te lossen met dat wat het ook veroorzaakt heeft. Hè, het oude economisch systeem, en we moeten anders gaan denken, want anders komen we hier niet uit deze shit.
We zijn nu altijd nog, je zegt van er is een vacuüm van leiderschap en daarom kijken we nu allemaal naar anderen. Dat betekent dat we dus nog altijd bezig zijn met iets buiten onszelf te zetten en dat je dus niet bezig bent, niet naar binnen gaat en de oplossing zoekt binnen jezelf. Maar we zoeken dus nog allemaal naar een leider die dus nu er niet is of de goede staat nog niet op. Maar is de oplossing dan niet gewoon allemaal naar onszelf en gewoon eigen verantwoordelijkheid nemen en van daaruit een nieuwe beweging inzetten in plaats van wachten op de nieuwe leider?
Ja, klopt. Maar ik denk dat ik dat ook een beetje aangetipt heb in het begin. Hè, dat we toch meer bezig moeten zijn van laten we eerst eens onze zuurstofmasker zelf opzetten. Dat we eerst eens aan onszelf gaan werken in plaats van naar buiten te kijken, maar eerst jezelf op orde hebben. Helemaal waar. Ja, eens. Maar dat wil niet zeggen dat het feit van een vacuüm leiderschap er niet is. En met als gevolg wat je nu krijgt, is dat er dus mensen zich spontaan opwerpen als leider. Om te toch denken van, nou, ik heb het licht gezien en ik ga dat regelen.
En aan wie denk je dan?
Nee,
ik zie ze niet hoor.
Nee, maar er zijn wel mensen die, die, uh, die, die zich toch opwerpen. En dan kun je zeggen, ja, op LinkedIn zie je ook mensen constant maar terugkomen en hun verhaal doen.
Ja, dat zie je. Hè, dus, het zijn niet meer dan meningen in het gunstigste geval. Hè. Dus,
ja.
Maar kijk, het gaat om ideeën. Dus je hebt het, ik denk dat er een ideeënarmoede is. Zou dat niet zijn? Of misschien, een idee is niet het goede woord, maar een filosofische armoede.
Ja, je zou het bijna religieus kunnen noemen, maar...
Wat zeg je?
Religieus, hè? Ja. Je zou het bijna kunnen noemen.
Ja, ja, het is ook zo, want jij zegt, want ik zie helemaal niks. Die kerk heeft natuurlijk helemaal afgedaan. En die zijn leeg, de kerken. Ja, maar het zit boos tegen me te kijken, omdat ik niet dicht bij de microfoon ben. Zo goed? Oh, zo. Maar ik zie ook een hele grote beweging van jongeren die helemaal niks met driedubbel dwars gereformeerd of niet goed eenzijdig gebakken van hervormden te maken hebben. Maar wel gewoon volgelingen van Jezus zijn. En dat zijn echt grote opwekkingen. Dus laatst ook in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En dat krijgt natuurlijk totaal geen aandacht, want dat is een beetje, hoe noem je dat, ouderwets en het is niet hip genoeg op de een of andere manier. Maar ik zie dat soort bewegingen wel heel erg opkomen. En juist ook vanwege die, wat jij dan zegt, die jij noemt het dan filosofische armoede. Ik noem het geestelijke armoede, ja.
En is dat dan eigenlijk ook het vacuüm wat dat er geschapen is, waardoor dat die hele CEO greenwashing en de greenwashing van de grotere bedrijven en het hele klimaatgebeuren nu gewoon ook een kans krijgt? Omdat er het vacuüm is en het dus eigenlijk de thema's misbruikt kunnen worden.
Een vrij spel hebben bedoel je?
Ja.
Ja. Ja, ik denk het wel. Er is een vacuüm en op allerlei gebieden, maar leiderschap is het een geestelijke of een mentale ontwikkeling. Ja, er zijn allerlei vacuüms. Vacu, is dat meer?
Ja.
Is dat meer woord? Ja, die. Dus ja, er is, nou, vanuit spiritueel oogpunt lezen hoor je ook veel van. Ja, we zitten in een transitieperiode. Hè? Dus er speelt heel veel op dit moment. En wie springt erop in? En gaat het wel goed? En krijgen we daardoor geen rare dingen, geen chaos?
Maar dat is wel een interessante opmerking die je daar maakt. We zitten aan het einde van een megacyclus, ja. Zou je kunnen zeggen. Het einde van een tijdperk. Dat misschien is het wel zo dat we... Of dat is eigenlijk een vraag. Is het dan niet misschien zo dat we proberen uit alle macht, hè, die status quo van die oude werkelijkheid in stand te houden? Of moeten we gewoon zeggen van nou, laat het maar gewoon klappen. Want die beweging naar die nieuwe werkelijkheid, die is gewoon niet te stoppen. We kunnen beter onze energie stoppen in hoe gaat die nieuwe wereld eruit zien?
Nou ja, goed, daarom heet mijn... mijn fietstocht en wat er omheen hangt, de Utopia Challenge. Mm-hmm. Want naar mijn mening zijn we heel erg bezig met het verleden ook, als mens, maar ook als maatschappij. Ja. En we weten dat allemaal, hè, resultaten uit het verleden, geen garantie voor de toekomst. Mm-hmm. Maar we baseren wel heel veel op het verleden, vind ik. En tuurlijk heeft dat ons ook wat gebracht, maar ik denk dat die periode voorbij is en dat we als mensen ook veel meer gemotiveerd zijn op basis van onze toekomst. En als wij geen stip aan de horizon hebben, en dan heb ik het weer over leiderschap en mentale verrijking en al dat soort dingen. Als wij geen stip aan de horizon hebben, weet niemand wat we aan het doen zijn en dan weten we ook niet welke kant we op moeten. Daarom ben ik dit ook begonnen om Utopia, dus Nederland, hoe maken we Nederland over 10 jaar... duurzamer, klinkt heel mooi, bekend, maar ook weer trots. Want als je het woord trots... Hè, we zijn ook niet meer trots op Nederland. Hè, want ook in alle ranglijsten zijn we lekker aan het kelderen op een paar dingen na.
Nee, trots is een vies woord.
Is tegenwoordig een vies woord. Als je naar Amerika gaat, dan hangt in elke huiskamer een vlag. Hè.
Ja.
Niet dat we dat nou helemaal moeten vergelijken of goed hoeven te vinden. Maar
gevaren van nationalisme, dat is allemaal heel erg...
Nee, maar het zijn twee extremen, hè?
Ja, ja. Dat zeggen mensen dan. Hè? Dus,
nou, vaderlandsliefde, dat is natuurlijk, dat is patriotisme. En nationalisme is.
Nee, maar gewoon simpel. Anders, van, ja. Dat doen wij goed als landje.
Ja, we doen het verdomd goed.
Ja, nou, en daar mogen we best weer naartoe. En daarom ben ik op zoek naar ideeën en oplossingen. Laten we die utopia nou eens met z'n allen vormgeven. Want we hebben toch een gezamenlijk probleem en doel.
Maar dat betekent dat mensen dus, zeg je dat dan ook in die gesprekken die je hebt, dat mensen niet zozeer moeten reflecteren op wat er allemaal mis is. Want dat merk ik zelf ook. Ja. Maarten en ik zijn iets aan het creëren met SNPL. Nou moet ik heel eventjes iets heel onparlementairs zeggen. Dan vragen we, wil je meedoen? En dan zeggen mensen allemaal nee, want zus en zo en dit en dat. En dan blijven ze in de klaagmodus zitten.
Ja.
Dus er zijn maar heel weinig mensen die uitstappen en zeggen ja, ik ga er meedoen. Dus hoe krijg je dan mensen zo ver dat ze uit dat stramien komen van klagen, van niet kunnen en blijven reflecteren en hun 1001 meningen geven op social media.
Ja, dat, dus, is natuurlijk de uitdaging.
Maar wat jij nu doet met die fietstocht, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ga naar de mensen toe.
Ja.
En dan die gesprekken vastleggen in een boek of misschien in een andere vorm. Zodat mensen kunnen gaan nadenken van ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen de hele dag?
Ja.
Nou ja, we hadden het straks over dat denken. Hè? Want ik denk dat jij, wat jij met zoveel woorden zegt, is dat denken moet, dat is aan het veranderen. En dat moet, daar moet nieuwe taal voor gecreëerd worden waarschijnlijk. Hè? Want, maar goed, en dan komen we weer terug bij die vraag van wat zie jij dan daar op dat vlak zie jij veranderen? Wat zijn de nieuwe gedachten die jij ziet ontstaan? Want het is duidelijk, de thema's die telkens terugkomen, ja, die zijn eigenlijk, dan zeg ik dat heel oneerbiedig, zo ouders weg naar Rome. Hè. Onderwijs is natuurlijk altijd een thema. Als je iets wilt veranderen, moet je bij de jeugd beginnen enzovoort enzovoort. Dus hè, zo zijn. Maar wat is nou in wezen het denken wat aan het veranderen is? Wat zie jij dan als een nieuwe, ja, vernieuwende manier van denken?
Die zie ik heel weinig.
Ja.
Ja, sorry, ik kan er niks anders van maken. Wat ik wel, de gesprekken die ik ook heb, is van hoe je, het gaat over gedragsverandering. Hè, mm-hmm. Maar dat is vrij plastisch, maar denkverandering eigenlijk. Hoe gaan mensen anders leven, denken, reageren? Zodat we naar die utopia toe kunnen. Eén manier is, waar ik in geloof, is intrinsieke motivatie. Dus echt vanuit jezelf, als mens. Van als jij vanuit je mens heilig gelooft, mooie woordspeling, heilig gelooft, van daar geloof ik in, dan gaat het ook echt gebeuren. Dan heb je ook, en dat is veel meer langere termijn dan, extrinsieke motivatie, hè, van opgelegde of beloningssystemen, strafsystemen. Zoals wat veel mensen ook vinden. Die denken van, we hebben gewoon nieuwe wetten nodig.
Ja, weer nieuwe regels, nieuwe wetten.
Nieuwe wetten, nieuwe regels. Want die zeggen van, anders gaat er echt niks veranderen, Hans. En denk je van, ja.
Wat zeggen ze dat, ja?
Ja, maar willen we daar dan naartoe? En om even af te maken. En dan heb je net al iets, het woord gebruikt, chaos. Er zijn ook mensen die zeggen van, we hebben gewoon chaos nodig. En laat het maar lekker klappen allemaal.
Ja, dat hoor ik ook al 30 jaar. Dus ja.
Ja.
Dat vind ik heel fatalistisch.
Nee, maar dat.
Nou, dat bedoel ik het niet hoor. Dat,
nee, maar het gaat erom van laat maar. Hè, nou, corona was dan een voorbeeld van. Nou, het zou allemaal anders worden. Nou, er is wel het een en het ander veranderd, maar we zitten nog in de same old shit.
Ja.
Dus mijn gedachtegang eigenlijk is van. Hè, of je het nou intrinsieke motivatie, wetten en chaos, als we dat even zo plat slaan. Dus mijn gedachtegang is dan. Moeten we wel ingrijpen? Moeten we het niet gewoon op zijn beloop laten? Omdat we, want wij denken allemaal dat we in een maakbare wereld leven.
Mm-hmm. Ja,
en is dat allemaal wel zo maakbaar? Mm-hmm. Wij als mens denken natuurlijk dat we superieur zijn. Dat we het allemaal wel naar onze hand kunnen zetten.
Ja.
Misschien moeten we dat wel eens loslaten.
Dat is natuurlijk een heel wezenlijk punt. Ja. Hè? Die, ja. die, hè, dan heb je het eigenlijk over het humanisme. Hè? Die zegt dat de mens bovenaan de keten staat. Hè? En dat boven de mens, boven zijn denkvermogen en zijn creativiteit, dat daarboven niets meer is. Ja, dat is natuurlijk een hele beperkende kijk op de werkelijkheid. Tenminste, dat is dan mijn overtuiging. En dat leidt dan inderdaad tot een totale zelfoverschatting.
Het leidt ook tot de dood uiteindelijk.
Tot
de dood, komt niks nieuws uit.
Nee, want als jij, dat zal jij dan ook wel hebben ervaren, vermoed ik, dat als jij geïnspireerd bent, hè, dus je hebt een nieuw idee, je krijgt een ingeving. De mensen die dat vaker, of die daar beroepsmatig mee bezig zijn, met creativiteit, die zeggen eigenlijk heel vaak van ja, dat idee komt eigenlijk helemaal niet van mij. Dat valt mij gewoon in. Ik moet er wel wat voor doen om in die staat te komen dat ik dat idee kan ontvangen, maar het komt niet van mij.
Nee, klopt, eens.
En dat maakt je eigenlijk automatisch bescheiden als mens. Dat zou het moeten. Kijk, Einstein is een goed voorbeeld. Die was daar ook heel duidelijk over. Eigenlijk een hele bescheiden man, toch?
Nou, dat weet ik helemaal niet. Of dat zo was.
Of
hij bescheiden was.
Ik heb hem nooit ontmoet. Dus.
Maar wat meer bescheidenheid zou wel op zijn plek zijn. Ja. Van wat wij aan het doen zijn, ja. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar ga jij dat dan? Merk je dat ook? Dat merkte je dus ook wel in die gesprekken. Behalve dan dat mensen zeggen: meer regels, er moeten meer normen komen, meer van buitenaf opgelegd. Merk je dit soort opvattingen ook die hier over tafel komen ook?
Ja, nee, maar dit verzin ik niet. Dit hoor ik dus. Hè?
Ja.
Ja, alleen ik vat het even samen.
Dus je hoort beide kanten. Je hoort afdwingen, regels, nu nog meer regels. En juist de andere kant. Die zeggen van laat maar gaan, dat lost zichzelf op.
Ja. Ja.
Hey, en wat is je volgende stop nu na Bunde? Waar ga je morgen heen?
Nou, ik ga volgende week richting Den Bosch. Heb ik daar ergens nog een afspraak? Nee, ik heb nog een afspraak in Varsseveld. Dat is weer Oost-Nederland.
Ja.
Dan ga ik weer naar Den Haag.
Oh, je kriskras.
Ja,
dus en kunnen mensen nog zeggen, nou, ik wil wel dat Hans op bezoek komt? Kan dat?
Ja, ik heb nog een week te gaan. Dus ik heb nog wel twee gaatjes in de agenda.
Een week? Of wil je het eventueel ook verlengen? Want ik weet niet of deze podcast op tijd uitkomt. Omdat...
Nee,
ik ga mijn best doen.
Ja, nee, na twee maanden uit de koffer geleefd te hebben. En hoe leuk en mooi de ervaring ook is.
Ja.
Echt, het is echt heel. Ik vind echt heel blij dat ik dit gedaan heb.
Ja.
Maar het is ook wel tijd om even rust te nemen.
Ja.
Want echt zoveel.
Wat al die indrukken, al die mensen.
Al die indrukken. Het is ook wel intensief. Ja,
ja dat snap ik.
Ja.
Ja, je moet je ook gewoon weer rust hebben.
Ja, ik moet even een weekje rust hebben.
Maar wie weet komt er nog een keer een vervolg. Dus waar kunnen mensen jou vinden? Want ik wil het even afsluiten.
Ja. Ja.
Waar kunnen mensen jou vinden, behalve op LinkedIn?
De website.
En dat website is businesshippie.club. .club. Dus niet businesshippie.com, maar businesshippie.club.
Correct.
Ja.
Leuk.
En wordt het ook straks, zie ik me ook een clubhuis vormen of zo?
Ja, dat zou wel heel leuk zijn, maar ik wil nog wel met het Utopia boek dus, of magazine, dat weet ik nog niet. Het land in om samen met mensen in regio's eigenlijk dit te gaan bespreken en tot actie over te gaan.
Ja, en ben je ook, je zei net nog even tussendoor dat je vooral MKB'ers als doelgroep hebt. Ga je dan ook kan me voorstellen dat je een lezing gaat houden voor het MKB in Nederland of wat dan ook?
Ja, dinsdag ga ik een lezing geven inderdaad.
Oh.
In Amsterdam. Bij de Museum of Humanity, zoals het heet. Het zijn mensen die zich inderdaad bezighouden met het mens zijn en de maatschappij. En die hebben gevraagd of ik daar dus mijn bevindingen eigenlijk al een beetje wil verklappen of vertellen, zoals ik dat nu doe.
Ja.
En ook meteen het publiek vraagt van, ga ter plekke je utopia verzinnen. En definieer dan ook meteen wat jouw rol daarin is.
Hmm. Nou, best heel moeilijk. Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Ja.
Ja. Ja. Ja, ja.
Nou,
we lossen de wereld op in een middag.
Ja. Nee, maar we denken er in ieder geval over na. Dat is wel,
en dat is het doel, hè?
Ja.
Ja. Ja. Nee, dat is natuurlijk hoe het gaat. Hè. Op het moment dat je die vraag gaat stellen, dan begint het pas. Hè.
Ja,
dat is allemaal bewustwording.
Ja, ja. En, dus eigenlijk is het, jou, als ik het dan mag samenvatten, jouw doel is om de vraag te blijven stellen.
Ja.
Om mensen maar elke keer op die ongemakkelijke plek te brengen van,
ja.
Ga eens nadenken over hoe het... waar het leven eigenlijk over gaat en waar het heen zou moeten gaan enzovoort.
Ja, dus het heeft best wel een filosofische, spirituele inslag. Maar dat was met de hippies in de 60 jaren ook, hè, by the way.
Ja,
dus dat is niet nieuw. Dus de naam Business Hippie Club is wel... is niet voor niks gekozen, hoor.
Dat lijkt me heel leuk, om ik zie allerlei meetings vormen, ja. En zo. Maar goed, dat zie ik altijd.
Ja, 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 ja. Dat ja. Voelt, spaakt wel naar iets wat een vervolg kan krijgen.
Ja, zeker.
Maar
ja.
Dat komt later eventueel. Ik wil echt ja. Nu, want anders gaan we een beetje kabbelend afsluiten. Ik wil gewoon zeggen, ga Hans opzoeken
ja.
Op LinkedIn bij Business Hippie Club. Business Hippie.
.club.
.club.
Ja.
En nou, laat weten wat je ervan vindt en wat jouw ideeën zijn aan Hans.
Ja.
En dat mag ook bij ons natuurlijk. Hè? Dan gaan we dat wel doorsturen.
Ja.
Dus nou, dankjewel. Dit was de 4e aflevering van SNPL, Café SNPL.
Ja.
En, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. En dankjewel, Hans en Denise natuurlijk. Die moeten we ook niet vergeten.
Dankjewel.